Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft. Een hele goede middag allemaal en welkom bij het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de Delftse kerken. Mijn naam is Mechtelt en ik heb weer een leuk programma. Al denk ik zelf in elkaar gezet voor u. Ik heb twee hele gezellige gasten. Ze doen het wel allebei telefonisch helaas. Want er zijn zo wat dingetjes die kunnen tegenzitten. Ja, dat heb je wel eens. Maar gelukkig hebben we die optie ook. Kijk, u hoort het aan mij ook. Ik ben ook niet helemaal fit, maar toch ben ik er. En mocht u net aan de lunch zijn aangeschoven, dan wens ik u natuurlijk eet smakelijk. En mijn gast die nu bij mij aan de telefoon is, die weet hier een heleboel over te vertellen. Petra, ben je daar?
Ja, ik ben daar.
Hartstikke gezellig. Petra Weijers van de Koorschool Delft. En jij bent weer met een project bezig.
Klopt.
Vertel, want dit ging eigenlijk over een van de mensen die binnenkort naar Nederland komt. Speciaal eigenlijk op jouw uitnodiging, toch?
Mijn uitnodiging. We zijn hier met de koorschool, vanuit de koorschool in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk, de parochie hier aan het Begijnhof. We hebben een Eventong-serie gestart. En dat is natuurlijk de Engelse, de Anglicaanse traditie, die natuurlijk ook inmiddels heel populair is in Nederland.
Zeker.
En we zijn die hier ook gestart. En daarvoor heb ik speciaal juist Engelse dirigenten gevraagd om hier te komen dirigeren. Want ja, we willen het eigenlijk zo Engels mogelijk krijgen. Als je die mannen ervoor hebt staan, mogen natuurlijk ook vrouwen zijn, maar het zijn toevallig heren, de dirigenten. Ja, dan krijg je het eigenlijk gewoon zo puur mogelijk. En dat is wat we gewild hebben en dat is gelukt.
Nou ja, en zij kunnen misschien ook wat tips geven aan de zangers zo her en der?
Klopt. Ja, zij zijn zelf alle drie eigenlijk van kindsbeen af aan al gewend met die traditie. Mm-hmm. Dus ze weten ook precies hoe het moet, hoe de volgorde is, hoe het moet klinken. Ze kennen natuurlijk als geen ander hun eigen Engelse koormuziek, die er veelal in doorklinkt. En niet dat er niet andere componisten mogen klinken, maar het zijn natuurlijk veelal die Engelse componisten. Ja,
ja, die zijn er gewoon goed in.
Ja, dan heb je het uit de eerste hand. Dus ik had zoiets, als ik het doe, dan wil ik het heel graag op die Engelse manier doen. En ik heb nou eenmaal ook mijn contact in Engeland. Dus ik heb het bij deze drie heren voorgelegd. En die zeiden meer dan gretig, ja, tuurlijk, daar komen we voor.
Nou, dat is wel heel bijzonder. Nou, ik weet toevallig dat een van de drie is regelmatig al bij jou te gast. Want die dirigeert al een tijdje ook met het falsetkoor onder andere.
Ja.
Dus dat is David Hurley.
Is er al sinds 2017. Ja.
Kan je nagaan, zo snel alweer, hè?
Ja, het is alweer bijna alweer 7 jaar geleden, ja. Ja.
Ja.
En die is bijna elke 3 maanden is die in Delft, hoort falsetkoor, maar ook andere dingen. En zijn collega Oliver Tarney, hij werkt dus nu inmiddels aan Winchester College. David zelf heeft vroeger in de Kingsingers gezongen, het wereldberoemde ensemble. Hij werkt nu aan Winchester College en zijn collega Oliver Tarney, die is componist en daar hoop van compositie. Die is ook een van de dirigenten die voor de Evensong naar Nederland komt. En straks in december is dat Philip Lawson. En dat is een oud collega van David die ook bij de Kingsingers heeft gezongen.
Nou, dan heb je wel een paar hoogvliegers te pakken, zullen we maar zeggen.
Absoluut, ja, daar zijn we ook heel blij mee.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want als het gaat om samen zang, dan zijn de Kingsingers natuurlijk wel een van de grote ensembles op dat gebied. Dus ik denk dat je daar stiekem ook inderdaad, nou niet stiekem ook, best wel trots op mag zijn. En jij hebt dus gezegd, ik wil een Evensong. Voor mensen die niet precies weten wat een Evensong nou inhoudt, hoe moeten ze zich dat voorstellen?
Nou ja, het is al heel oud, hè. Het stamt in principe in zijn huidige vorm al uit de tijd van de Engelse Reformatie in de 16e eeuw. En in die tijd hebben ze twee typische getijdengebeden, de Vespers en de Complete, aan elkaar gesmeed tot één viering.
Mm-hmm.
En het is nu eigenlijk een gebedsdienst, waarbij leentjes zijn, gebeden, voorbeden. Maar bovenal staat de koormuziek daarin centraal. Er zit een hymn in. Maar ook altijd komt een Magnificat terug en een Nunc Dimittis, want die komen respectievelijk uit de Vespers. Daar horen ze in thuis, de lofzang van Maria.
Mm-hmm.
En het Nunc Dimittis is de lofzang van Simeon en die hoort thuis in de Complete. En die Magnificat en Nundimitis maken altijd vast onderdeel uit van de Evensong. En er zijn altijd responses, gebeden die gezongen worden. De voorbeden zijn er. En voor de rest is het veelal lezen. Er is geen preek. Het kan, maar meestal niet. Mm-hmm. En dan zit er een hymn en nog een anthem komt er ook in voor. En dat samen, dat is ongeveer 3 kwartier muziek. Met dus gebeden. Ja, dat maakt gewoon een verstilde vorm van gebed voor mensen ook niet kerkelijk graag naartoe komen. Juist ook omdat die koormuziek er maar ook de samenzang er zo'n belangrijk deel van uitmaakt.
Ja, precies. Dus je zou kunnen zeggen het is meer meditatief, meer spiritueel misschien ook wel. En inderdaad een grote rol voor de muziek.
Klopt, ja, absoluut. Ja.
Nou, en je hebt nu 3 mensen genoemd, maar je gaat er meer dan 3 organiseren, als ik het goed heb.
Ja, klopt. In september zijn we begonnen en toen kwam Oliver. Afgelopen oktober is David geweest. Over 2 weken staat Philip Lawson hier voor de eerste keer. En dan januari, maart, juni weer 1. En dat is ook weer toevallig in de volgorde Oliver, David, Philip.
Oké, dus het zijn deze 3 heren die hebben het een beetje met elkaar verdeeld.
Ja. Ik had een aantal data geprikt en die ben ik gaan verdelen met ze. Met ook hun drukke agenda's van wanneer kunnen jullie komen. En het kwam toevallig zo uit dat ze precies elkaar elke keer afwisselen.
Nou, dat is altijd heel erg mooi meegenomen. Nou, hadden we ooit het stoute plan dat je zou kijken of het lukte om een van de heren ook hier in de uitzending te halen?
Ja.
Dat is helaas niet gelukt. Nee. Maar je hebt ze wel gevraagd of ze een stuk muziek wilden uitzoeken. Nou heb ik net al het Veni Emmanuel laten horen dat Philip Lawson ook zo graag in deze uitzending wilde hebben. Dat is ook een arrangement wat hij gaat doen, als ik het goed heb.
Klopt, die staat inderdaad op de liturgie voor over 2 weken. Dus als mensen willen komen luisteren, dan...
Als ze dit nou heel mooi vonden, dan moeten ze 10 december bij jullie zijn, hè?
Ja, absoluut.
Nou, we hadden het net dus inderdaad even over, wat is nou een evensong? Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? En we hebben deze 3 heren even benoemd die komen dirigeren. Maar... heb je nog wat praktische informatie voor ons? Als mensen denken, hey, dit vind ik interessant. Maar waar kunnen zij zich dan vervoegen?
Sowieso staat het op de website van de koorschool. Ik klink nu misschien een beetje galmend, maar dit wordt denk ik beter. Ja. Zo, verstaan jullie me nog?
Jazeker, dat is Koorschool Delft.
Koorschooldelft.nl.
Ja.
Je kunt het ook terugvinden op de website van de Oud-Katholieke Kerk. okkn.nl/Delft. Maar in ieder geval op de koorschoolpagina staat onder volwassenen staat de Choral Evensong en daar vind je de data ook terug.
Precies. Dus, maar voor binnenkort, dat is 10 december als ik het goed heb.
Dat klopt. Dat is 10 december op zondagmiddag.
Ja.
Om 3 uur.
3 uur?
4.
4 uur, sorry. 4 uur. Zondag om 4 uur.
Ja.
En dat is dan in de kerk aan het Begijnhof.
Daar zijn ook nummer 21. Ja, dat klopt.
Begijnhof 21. Ja, ik noteer het allemaal hoor. Want wij willen natuurlijk alle informatie correct overbrengen. Ook aan onze luisteraars.
Ja.
Maar wat was nou jouw reden om te zeggen... ik wil zo graag zo'n sessie of zo'n serie Evensongs hier neerzetten?
Ja, nou ik weet sowieso, kijk buitenom dat ik er zelf fan van ben, van de muziek en van de vorm waarin dat gegoten is, weet ik ook gewoon dat er heel veel in Nederland belangstelling voor staat. Het groeit eigenlijk alleen maar in populariteit, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. We gaan daar graag naartoe. Het is ook kort, het is iets wat ze even in alle hectiek van de dag of op zo'n zondagmiddag kunnen meemaken. En ik had zoiets, nou in Delft is het ooit wel geweest, weet ik, in een verder verleden, maar niet meer recentelijk. En toen dacht ik van ja, ik wil er graag iets mee doen, dan start ik het gewoon. En dan kijk ik hoe dat gaat. En dan vooral ook met mensen, projectzangers, die het ontzettend leuk vinden om mee te doen. En zo is het idee eigenlijk samengekomen. En ik sprak de mannen in Engeland, die spreek ik geregeld. En die waren alleen maar enthousiast. Zo van, ja, dat willen we ontzettend graag komen doen. Ja, dan is 1 en 1 en 1 en 1 is gewoon samen opgeteld de uitkomst om dit te gaan doen.
Ja, nou, ik vind het fantastisch. Ik weet inderdaad, ik ben er ook fan van. Destijds toen ik in Leiden woonde, waren er ook regelmatig evensongs waar wij heen gingen. En ik vond het altijd inderdaad zo'n heerlijk even meditatief rustmomentje zo in de week. Dus ja. Ik kan me die populariteit best heel goed voorstellen hoor. Zijn er nog kosten aan verbonden? Of moeten mensen zich ergens aanmelden? Of...
Nee hoor, helemaal niet zelfs. Het is natuurlijk feitelijk is het een kerkelijke aangelegenheid. Hè, mm-hmm. Binnen. En dat is, daar is geen toegang wordt daarvoor gegeven. Mensen kunnen ook gewoon komen. Ik zeg altijd wel, de kerk is hier niet zo heel groot, dus kom op tijd. Mm-hmm. Dat wel, maar na afloop houden we wel een deurcollecte, want ja, er zijn natuurlijk sowieso kosten aan verbonden, dus het is fijn als mensen ons helpen om dit te kunnen blijven voortduren.
Ja, precies.
Dus in elke kerkdienst een collecte is hier die dus ook voor.
Ja, nou, ik snap hem helemaal hoor. Nou, had jij zelf ook nog een verzoekje?
Ja.
Want jij zei, ja, het is deze week ook nog Eeuwigheidszondag. En,
ja, we hebben natuurlijk pas Allerzielen gehad, ja. In de katholieke traditie. En toen moest ik denken aan een van mijn, wat ik een prachtige mis, de Requiem van Maurice Duruflé. En een geweldig stuk. En toen, dan heeft het, ik vind eigenlijk het hele stuk prachtig. Maar als ik er even dan even moet kiezen, heb ik voor het Kyrie gekozen.
Nou, dan gaan we die maar lekker beluisteren. We gaan luisteren naar een uitvoering door het koor van Magdalen College. Dus we hebben ook weer lekker een Engels koor uitgezocht voor je.
Heel goed.
En ik hoop dat je dan nog even lekker blijft luisteren. En ik hoop dat jullie op 10 december een ontzettend volle kerk gaan hebben voor deze, voor die eerste choral evensong.
Nou ja, de derde eigenlijk al, hè?
De derde alweer. Nou, nog steeds hoop ik dan dat die kerk gewoon helemaal vol zit.
Dank je wel in ieder geval. En iedereen is van harte welkom.
Jij, heel, heel erg bedankt dat je in de uitzending wilde komen. Zei het dan met wat hobbels, maar
ja,
toch.
Ik weet ook niet wat er was.
Kan gebeuren. Dank je wel.
Ja hoor.
We gaan zo meteen door met mijn tweede gast. En dat is ook een... Ja, het is toch wel weer een ander onderwerp. Want hier hadden we eigenlijk... Ja, dus een choral evensong. En we hadden een requiem voor Eeuwigheidszondag te pakken. Maar we gaan ook al een beetje vooruitblikken op de komende periode. En dat doen we zo meteen met mijn tweede gast.
Dit is Kerk in Delft.
Ze is stersopraan, ze is zangdocent. Ik noem haar spottend wel eens de Delftse diva. Maar eigenlijk is ze ook gewoon een hele leuke, lieve vriendin van mij. En vandaag is ze niet voor haar zangkunsten in de uitzending, maar wel voor iets heel anders. Welkom, Elise.
Dankjewel.
Hey Elise, ik heb jou gevraagd voor deze uitzending, omdat het dit jaar ongeveer 800 jaar geleden is dat de kerststal werd geïntroduceerd. En jij hebt nogal een verzameling.
Ja, nou gelukkig wel een verzameling mini-kerststallen. dus dat scheelt alweer.
Dat scheelt een hoop ruimte, denk ik zo.
Ja, precies. Nou ja, je mag ook in december zeg maar niet meer bij mij komen eten, want mijn eettafel is vol. Want dat is de kerststallenverzameling. Dus als je in december bij mij komt eten, dan hoort iedereen ook, je zit met een bord op schoon op de bank. Maar je bent van harte welkom. mijn eettafel is ook het hele jaar gewoon klein, behalve met een maand kerst. Dan wordt die uitgeschoven, zodat alle kerststallen erop passen.
Want hoeveel heb je daar?
Dat worden er steeds meer. Volgens mij zat ik vorig jaar op 57, maar er zijn er weer een paar bijgekomen al, gedurende het jaar. Dus ik vermoed dat ik toch wel op, geloof ik, 8 december heb ik tijd om hem op te gaan zetten. Ik denk dat ik toch wel op de 60 uitkom weer.
Wauw. Wauw, ik vind dat indrukwekkend. Ja. Want ik weet toevallig dat er binnenkort een tentoonstelling wordt geopend, ook met kerststallen. Heb jij nou bijzondere kerststallen ertussen zitten of stalletjes met een verhaal?
Ja, ze zijn bijna allemaal inmiddels wel met een verhaal. Het begon ooit met een vriendin van mijn ouders en van mij ook, maar in oorsprong van mijn ouders, die mij voor kerst een kerststalletje onder de kerstboom gaf bij mijn ouders thuis. Mm-hmm. Van de Wereldwinkel uit Peru of iets dergelijks. Nou, dat was heel leuk. En een jaar later gaf ze er nog één uit, nou ja, Chili, zoiets. En toen waren, denk ik, mijn ouders dat die zomer op vakantie in Duitsland en zagen we bij een houtbewerker een klein kerststalletje van hout. En zei ik, oh, dat is mooi. En toen kreeg ik die. Nou ja, en toen was het hek van de Dam.
Dus toen was het eigenlijk dus, zo van, je hebt er al drie gehad, het is nu traditie.
Ja, het is nu een soort traditie. Dus ik krijg van haar bijna elk jaar een kerststalletje. En het is ook wel echt een traditie geworden van, als ik ergens op vakantie ben waar er een mooie is. En zeker Duitsland, Oostenrijk heeft gewoon hele bijzondere houtbewerkers. En daar vind ik er dus vaak wel één. Maar inmiddels heb ik dan ook soms wel een klein verlanglijstje met, dit vind ik echt prachtig. Dus ik heb vorig jaar de kerststal van Alessi gekregen. Daar had ik ook om gevraagd. Mijn vader vond het onzin. Mijn moeder had hem gekocht. En toen pakte ik hem uit. En toen zei mijn vader tegen mijn moeder, ja, je had wel gelijk. Ze is er wel echt heel blij mee. Maar ja, dat was met kerst. Dus ik kan hem pas echt nu mooi gaan opzetten. En
ja,
in de zomer kreeg ik van een vriend een appje. Hé, ik vind hier volgens mij een hele leuke kerststal voor jou. En toen moest ik heel hard lachen toen ik de foto zag. Want het was dus een kerststal met een molen erbovenop. En Jezus ligt in een klomp.
Oh,
met
fantastisch.
Een kaas ernaast. Dus ja, het gaat wel alle kanten op. Maar ook bijvoorbeeld een vriend van mijn ouders, daarvan overleed de partner. En zij had ook een verzameling kerststalletjes. En toen zei hij, ik vind echt dat deze bij jou past. Dus ik heb nu een heel klein Swarovski kerststalletje staan van haar.
Mm.
Dus dat is heel bijzonder. En dus
eigenlijk
en
zitten er ook
die met
herinneringen
de
aan.
Aankomen. Ja, het zijn heel veel herinneringen. Van vakanties, mensen, gekke dingen waar je tegenaan loopt. Het is heel bijzonder altijd. Ja.
En heb je nog bijzondere op dit moment op je lijstje staan? Of zeg je van, ja weet je, mensen komen toch altijd en overal met die dingen aan? En
nou, allebei denk ik. Mensen komen wel altijd en overal met eentje aan. Ik heb er nog twee een beetje op mijn lijstje staan, alleen zijn ze eigenlijk te groot.
Dus past
die staan
niet.
Nog niet op mijn lijstje, omdat ze niet passen. Omdat dan gewoon, zeg maar, de halve tafel daarmee vol staat. Er is een hele mooie van Dick Bruna. Maar wil mijn kerststalletjes, mensen zien dit natuurlijk niet, maar mijn kerststalletjes zijn over het algemeen, zeg maar, maximaal een centimeter of 10 breed. En dan zijn
okay,
er
een
paar
mini.
Grotere van 20. En dat is het wel.
Ja.
En die stukken van Bruna zijn echt heel groot. En het is heel groot is het niet. We hebben thuis vroeger, hadden we een grotere kerststal dan dat staan. Maar
maar vergeleken ja, met de rest is die
ja,
inderdaad wat.
Ja, mijn mini kerststallen zijn ze is heel groot.
Ja, dat is ja. Zeker waar.
Ja. Nee, dus en voornamelijk is het dus ook hout en dergelijke. Dus ik heb ook bijna niks van plastic staan. Maar ik ben nog aan het wachten tot bijvoorbeeld Lego uit met een kerststal komt. Of met een goede uitleg van welke stukken je nodig hebt om er een kerststal van te maken. Want dan zou het heel leuk zijn om met minifix van Lego een kerststal te maken. Maar zover is het nog niet.
Dus die staan nog op het wensenlijstje.
Ja, dat is een wensenlijst inderdaad. Dat is niet eens een verlanglijst. Dat moet nog gemaakt worden. Ja.
Hey, en als jij nou naar jouw stallen kijkt, zitten er dan ook stallen bij waarvan je zegt, nou, dat ik die ooit gevonden heb, dat is wel zo verschrikkelijk bijzonder. Of, nou ja, wat je net zei van iemand die tegen jou zegt van, god, deze past bij jou. Deze hoort soort van bij jou. Maar zijn er nou ook waarvan je zegt van, nou, dat ik die heb kunnen vinden, dat vind ik wel zo speciaal.
Nee, ik heb niet echt zelf een hele speciale gevonden. Maar bijvoorbeeld wel ooit dat er in coronacrisis vrienden aankwamen die mij een pot lijm gaven voor mijn verjaardag. En dat ik echt dacht, ik weet niet, maar kennen jullie mij? En toen zeiden ze, nee, maar er komt nog wat. En toen kwam er 2 dagen later per post een set die ik zelf in elkaar moest gaan lijmen en weet ik het wat. Ja, dat was wel echt heel bijzonder, want die had ik waarschijnlijk zelf nooit gekocht, omdat ik dan gedacht had, ja, doei. Hier moet ik iets voor gaan doen. Hier moet ik voor knutselen. Dit is niet mijn beste kant. Maar uiteindelijk was dat wel echt heel leuk en staat die prachtig met een beetje stro erop te shinen. En verder, ja, ik zit even te kijken, want ik heb een foto van vorig jaar erbij gepakt, omdat ze nu nog niet staan.
Of uit een heel bijzonder land misschien?
Nou, wat nog wel heel bijzonder is, en die is nog niet helemaal klaar, maar het is wel de meest uitgebreide set die ik heb, slash die ik
nog aan het maken ben. Mm-hmm. Wederom, waarom ben ik hier aan begonnen? Want ik kan niet knutselen. Is dat ik kerst vierde bij vrienden en zij kan ontzettend goed knutselen en kleding maken en weet ik het wat. En die had een kerststalletje van vilt staan mm-hmm. in een mini lucifer doosje. Dus dat is echt heel klein.
Wauw.
En toen zei ik, oh, waar heb je dat vandaan? En toen zei ze heel enthousiast, die heb ik zelf gemaakt. En in mijn ook enthousiasme zei ik, dat is een leuk idee, hoe doe je dit? En ik had natuurlijk helemaal geen vilt, maar het gaat dan om zulke kleine stukjes, dat zij zei, ja, je kan van mij ook gewoon wel vilt hiervan hebben. Dus ik heb een setje van haar papier gekopieerd, voor mijn moeder en voor mij. En er zijn dus in principe 3 setjes. 1 met de 3 koningen, 1 met Jozef en Maria en Jezus en 1 met de herder en een os en een ezel en 2 schapen, geloof ik. Mm-hmm. En dat past dus, al die setjes passen in 1 mini lucifer doosje.
Wauw.
Ik heb dat eerste jaar heb ik Jezus en Maria en Jozef gemaakt. En het tweede jaar, dat was vorig jaar, hebben we daadwerkelijk de herder en de dieren gemaakt. En nu moeten er nog 3 koningen. En volgens mij is mijn moeder hem af. Want die dacht op een gegeven moment, ja, als ik op jou moet gaan wachten, dan gebeurt er helemaal niks. En dat was ook wel waar. Dus er moet nog een derde setje bij komen en dan is die helemaal klaar. Maar dat is denk ik in die zin ook omdat ik er echt het meest aan heb moeten doen. Omdat ik ook heb moeten leren dingen doen met naald en draad en vilt en moeilijk. Is dat wel een hele bijzondere. Want die zou ik ook in een winkel bijvoorbeeld nooit gekocht hebben. Maar omdat ik hem zag bij haar en zij zo enthousiast zei, nee, dat kan je wel. En ik zo, ja. Vind ik dat wel een hele mooie. Dus die staat dan ook altijd voorop op de tafel. Want ja, die is zo klein. Als je die achteraan zet, zie je hem echt niet.
Nee, precies.
Ja.
Nou, ik hoor het al. Ik voel een expeditie naar de woonkamer van Elise aankomen in december.
Ja, precies.
Want dit wil ik natuurlijk met eigen ogen aanschouwen. Dat snap je.
Ja, snap ik. Ja.
En ik ga eens even kijken of Elise nog lekker aan de telefoon hangt.
Ja hoor, ze hangt nog.
Kijk, heel goed. Ja. Heel mooi. Hey Elise, kerststallen zijn dus al 800 jaar oud eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Wat is de oudste die jij hebt, denk je?
Ik vermoed die van Swarovski, omdat die al heel lang in de verzameling van die vriendin van mijn ouders zat. Denk ik.
Mm-hmm.
En hoe lang dat precies is, daar durf ik dan echt niks van te zeggen.
Nee, precies.
Dat de oudste is.
Ja, want je had ook na die 3 kunnen zeggen, nou ja, goed, leuk bedacht hoor, maar is aan mij niet zo besteed. Wat maakte nou dan dat jij toch zoiets had van, hey, dit trekt mij?
Ja, ik denk dat komt omdat ik al, vanaf dat ik klein was, ging de kerststal van mijn opa en oma eigenlijk nog, maar op een gegeven moment kwam die dus naar ons huis thuis. Dat die er altijd geweest is. En dat is dus wat je noemt echt heel erg niet een mini kerststal. Want 1 beeld daarvan is zeg maar gewoon, ik denk een centimeter of 30, 40.
Mm-hmm.
En dan niet Jezus, die is wel kleiner. Maar wel de figuren en er zitten kamelen bij en weet ik het wat. En echt heel groot. En ik was dus ook gewend dat daar de dieren en vooral de herders ook elke dag een stukje dichterbij komen.
Okay.
En dat ze een stukje dichterbij naar de naar de kerstboom, want daar lag Jezus, zeg maar, daar was de kerststal.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik dat altijd zo fascinerend heb gevonden, dat ik dat heel leuk vond. En ik hou ook wel van mini kleine dingetjes. En nou had ik vroeger natuurlijk geen eigen huis, maar mijn huis is ruim zat voor 1 persoon. Maar zeker niet ruim zat voor dat soort grote dingen. Dus al mijn souvenirtjes zijn ook altijd kleine dingen die je makkelijk ergens weg kan stoppen.
Mm-hmm.
Maar mijn souvenirtjes zijn altijd magneten. Dus ik heb magneetborden en kaarten. Nou, die hang ik dan op. Aan een deur of aan een raam of wat dan ook. Dus dat zijn in verhouding kleine dingen.
Yeah.
En deze mini kerststallen waren dus ook makkelijker om te verzamelen of zo. Nou ja, het is nooit heel bewust een verzameling geworden. Het was opeens een verzameling. Maar ik heb ook nog een tijd in het buitenland gewoond, dat weet je.
Mm-hmm.
Toen had ik ze dus allemaal bij mijn ouders staan. En dan miste ik ze ook wel echt in die kersttijd. Dan kwam ik terug in Nederland en dan had mijn moeder ze gelukkig allemaal neergezet. Dus op een gegeven moment heb ik er in Salzburg ook een paar gekocht. Elk jaar weer eentje bij, zodat ik ook een heel klein eigen verzamelingetje daar had. En zo werd het steeds een beetje meer. Ja, en op een gegeven moment voeg je dan alle verzamelingen bij elkaar. Ja. Uit alle huizen waar je soort van woont of woonde. En dan blijkt het toch een soort van uit de hand gelopen hobby te zijn.
Maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat ja, die kerststal staat voor jou ook voor een soort binding of een soort huisgevoel of zo?
Ja, zeker. En bij mij staan er dan ook altijd een paar kleine vaccinelichtjes tussen. En ik heb ook een kerststalletje waar een vaccinelicht achter gaat, waardoor je dus de kerststal op ziet lichten.
Mm-hmm.
En over het algemeen probeer ik, nou ja, goed, behalve als er iets gedaan moet worden, maar als het gewoon gezellig in huis is, probeer ik in de kersttijd mijn kerstboom aan te zetten en de kaarsjes. En dat is het dan.
Ja.
Moet je geen boek bij willen lezen, maar als je dat wel doet, doe ik het anders aan. En dan maak ik het ook zo huiselijk.
Ja, dus zou je ook kunnen zeggen dat die kerstperiode, dat een periode is die jou wel goed ligt?
Ja en nee, in die zin dat ik het als zangeres over het algemeen buitengewoon druk heb in de kerstperiode.
Snap ik.
Dus dat ik eigenlijk al het complete jaar plan wanneer ik zeg maar mijn boom en mijn stallen neer kan zetten. En dit jaar al gepland heb dat ik geen grote boom neer kan zetten, want ik heb geen tijd om hem af te breken. Dat je dat idee. Dus er komt een heel klein netboompje in, want die heb ik thuis staan, dat is niet erg. Die kan dan ook rustig nog weken na de kerst blijven staan als het zo moet. Dus het is net een iets andere kerst dan ik hem, of tenminste kerstperiode dan ik hem zelf zou willen. Maar het is wel, als ik dan een avond thuis kan zijn, dan vind ik het echt heel gezellig. En mijn leerlingen vinden het altijd hilarisch als ze dan dus binnenkomen en geen plek meer hebben om hun boeken neer te leggen. Want die liggen normaal op mijn eettafel.
Mm-hmm.
En dan heb ik altijd hele gesprekken over de kerststallen en dan staan ze te bedenken welke er nou weer nieuw is dit jaar. Als ze al langer komen. Want sommige herkennen ze natuurlijk meteen. En sommige zeggen ze, oh, ik weet niet meer of je deze nog wel had. En zo is dus dit jaar de kerstboom of de kerststal inclusief molen en klompen nieuw. Dus ik neem aan dat ze dat wel zullen herkennen, dat ze die nog niet eerder gezien hebben. Maar ik probeer er inderdaad wel altijd een heel gezellig ding thuis van te maken voor die paar keer dat ik dan daadwerkelijk ergens een dagdeel wel thuis ben in die periode.
Ja, precies, want jij moet natuurlijk regelmatig overal en ergens zingen, neem ik aan, ook in de kerstperiode.
Ja, ja.
Heb je nou een favoriet lied of een favoriet kerststuk wat je heel graag zingt?
Ja, een kerststuk, en dat duurt dan meteen ook 3 uur.
Oh.
Dat is dan ook wel weer aan de maat. Ja, nee, Weihnachtsoratorium van Bach.
Ja,
Als ik dat niet gezongen heb, is het geen kerst. Zoals dat ik, als ik geen Matthäus gezongen heb, is het geen Pasen. En gelukkig staat hij ook dit jaar weer op de rol. Dus dat is prettig. Maar ja, dan ook wel meteen in Lochem. Weet je wel,
oh,
ja. Dat je denkt, ja, nee, natuurlijk, doe het om de hoek.
Maar zou je dus nu eigenlijk ook een beetje kunnen zeggen dat jouw beroep maakt dat jij dit soort dingen moet plannen. Maar dat je daardoor ook wel, dat die affiniteit met die stukken, dat voor jou ook wel bepalend gaat worden voor hoe jij zo'n periode beleeft.
Ja, want dat is, jij weet dit, ik ben niet een gelovig mens.
Mm-hmm.
Wat nu interessant is voor dit interview bij deze omroep, maar ik ben niet een gelovig mens, maar ik geloof wel in iets meer spiritualiteit of niet ontzettend zweverig, maar wel met dat er iets meer is of in ieder geval goed doen en voor elkaar het goed doen.
Mm-hmm.
Wat denk ik voor ieder mens een waarde zou moeten zijn in het leven, maar dat daar gelaten.
Zeker.
Doordat voor mij zeg maar muziek heel erg verbonden is met allerlei kerkelijke feestdagen, maar ook normale feestdagen of andere feestdagen, is het omdat het zo verbonden is met elkaar en daarmee zo verbonden is geworden met mijn vak, want dat was het natuurlijk ooit niet,
mm-hmm.
Maakt het dat dan ook wel weer, ja, wat ik zeg, het is geen kerst als ik geen Weihnacht gezongen heb. Terwijl vanuit een kerk ik dat nooit heb meegekregen. Maar het is meer voor mij nog geen kerst als ik dat niet gezongen heb dan als ik nog niet, roep een leuk kerstlied, zeg maar, heb gedaan.
Nee, precies.
En natuurlijk vind ik Komt alle tezamen prachtig. Ik zing ze graag. En ook die staan voor dit jaar ergens op mijn lijst. Dus dat is heel fijn. Maar dat er een heel Weihnachtsoratorium van 6 cantates tussen zit, vind ik ook heel prettig.
Ja, precies. Ja. Nou, ik heb voor vandaag nog niet heel erg de kerstmuziek in het programma zitten. We hebben net wel Cela ook laten horen. Maar ik hoop voor jou dat er nog heel veel mooie kerstmuziek gaat volgen. En ik wil jou ontzettend bedanken dat je tijd wilde nemen om mij te woord te staan. En wij zien elkaar sowieso snel weer, hoop ik.
Absoluut. En heel graag gedaan.
En die stalletjes, daar komen we nog een keer op terug.
Zeker weten. Kom vooral kijken als ik ze heb neergezet.
Ga ik zeker doen. Dankjewel, Elise.
Tot snel.
Tot snel. Dag. Onze Elise van Es was dat, uit Delft, over haar verzameling kerststallen. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. De gedachte van de week.
En zoals Petra het net al zo mooi verwoordde, het is ook binnenkort Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat de advent straks weer losbarst. En in de protestantse kerk worden dan ook aandacht besteed aan de overledenen. En ik had daar een gedicht bij en dat vond ik wel passend. Het is ook een lied van Hanna Lam en de tekst luidt als volgt. De mensen van voorbij. De mensen van voorbij. We noemen ze hier samen. De mensen van voorbij. We noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen. En zijn wij even bij elkaar aan het einde van het jaar. De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen die wij zo graag herhalen. In bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet. De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. En met deze gedachte wens ik u vanuit de studio vrede en alle goeds en wellicht tot een volgende keer.